ben eens gaan opzoeken op internet waar dat allemaal over gaat. En ik zag daar tot mijn verbazing dat de minnelijke schikking, waarvan ik dacht dat dat ongeveer zo'n ingeburgerd iets was, dat dat eigenlijk een vrij recent verschijnsel is.
Ja, die wet dateert van vorig jaar, midden vorig jaar.
Ja, maar de minnelijke schikking in het algemeen.
Ah, ja, ja, ja.
Die is ook vrij recent, blijkbaar.
Ja, die wet is, er is vorig jaar een wet gestemd waardoor dat het gebruik van de minnelijke schikking aanzienlijk is verruimd geworden.
Maar de minnelijke schikking zelf, wanneer, die bestaat blijkbaar nog maar sinds 1984.
Ja, ja, dat bestaat ook nog niet zo echt heel lang.
Ah, ik dacht dat dat al iets heel oud was.
Nee. We leven nog eigenlijk onder het wetboek van Napoleon, dus het strafrecht is nog in grote mate dat van Napoleon. Uiteraard wordt dat strafrecht regelmatig vernieuwd. En ons straf, de strafvordering ook. Maar bijvoorbeeld minnelijke schikkingen, dat is iets dat bij wijze van spreken nog zeer recent en modern is.
Want ik vraag mij al lang af eigenlijk. Ik krijg helaas wel eens een boete, hè, dat is dan voor parkeren of zo. En dat heet dan minnelijke schikking, dat ik denk van, ja, maar dat is toch gewoon een boete. Waarom is dat dan een minnelijke schikking? Wat is het alternatief?
Ja, het alternatief is dat je anders voor de rechtbank moet verschijnen en dat je dan van de rechtbank een geldboete of een gevangenisstraf opgelegd krijgt.
Oké, dus een minnelijke schikking is iets dat ik eigenlijk vrijwillig die boete betaal zonder dat daar een rechtszaak rond moet gebeuren.
Zo klopt het, ja.
Oké, nu snap ik het. En die minnelijke schikking heeft niks te maken met het afkopen, ik bedoel, zit daar dan ook niet een soort van fundamentele onrechtvaardigheid in? Dat mensen met geld dat dan wel kunnen doen en mensen zonder geld niet?
Voilà, daar begint het natuurlijk. Hè? Dus minneke schikking is een kwestie van hebben van geld. Je sprak over een minneke schikking die je krijgt, bijvoorbeeld als je te snel rijdt of als je verkeerd parkeert. Ja. Mm-hmm. Dat gaat dan natuurlijk over betrekkelijk kleine sommen. Maar je moet die wel kunnen betalen. Dus ja. Iemand die een minneke schikking krijgt voor te snel rijden, van, ik zeg nu maar wat, 150 euro en die niet kan betalen, ja, dan zal die man voor of vrouw voor de rechtbank moeten komen. Zal de rechtbank hem een straf opleggen met eventueel rijverbod enzovoort. Dus het is inderdaad een kwestie van geld. Maar het allerbelangrijkste is natuurlijk dat het procedé van de minnelijke schikking nu niet alleen meer wordt gebruikt voor kleine zonden, dagelijkse zonden zoals te snel rijden of verkeerd parkeren en dat soort dingen, maar dat het nu gebruikt gaat kunnen worden voor de allergrootste fraudezaken waar dat de maatschappij en de samenleving vaak voor miljoenen en miljoenen euro's wordt lichter gemaakt.
En ja, dat is inderdaad
een heel groot verschil.
Dat wijkt dan toch inderdaad af van de oorspronkelijke bedoeling van die minnelijke schikking, waarbij het dan ging om het snel afhandelen van kleine zaakjes.
Ja, maar dus bij die minnelijke schikking in grote fraudezaken is het idee ook, zo wordt het tenminste verkocht, dat het gerecht te traag werkt, dat het gerecht niet opgewassen is om die zware dossiers op korte termijn af te handelen, dat verjaring dreigt. Ja, onder meer ook natuurlijk door vaak procedure trucs van advocaten van grote fraudeurs. En dus men zegt, kijk, laten we dan maar het zekere voor het onzekere nemen en die mensen een minnelijke schikking aanbieden, zodanig dat de staat en de schatkist tenminste iets heeft. Ja? Dus dat is eigenlijk een beetje het verkoopsargument dat gebruikt wordt om nu die het gebruik van die minnelijke schikking in grote fraudezaken aan de man te brengen.
Ja, men spreekt dan van de verruimde minnelijke schikking. En dan in welke opzichten is die dan verruimd?
Ja, die is verruimd in die zin dat het nu mogelijk is om in alle belangrijke sociale, maar vooral economische, financiële en fiscale fraudezaken de straf af te kopen met een boete van zeg maar 10% voor gewone burgers, 15% als het gaat om vennootschappen. En dat kan gebeuren op elk ogenblik, dus in elke staat van het proces. Dus het is best mogelijk dat een bepaalde fraudezaak voorkomt voor de correctionele rechtbank en zelfs nadien voor het Hof van Beroep, dat de verdachte veroordeeld is door het Hof van Beroep en dat er nadien door diezelfde verdachte cassatieberoep wordt aangetekend. En dan nog, zelfs in die fase, kan de verdachte met het parket een minnelijke schikking treffen. Dus men kan op elk ogenblik dat doen en dat wil zeggen dat onderzoeken die vaak jaren hebben geduurd, waar dat enorm in geïnvesteerd is, waar dat men ontzettend veel tijd, energie en geld ingestoken heeft, dat die onderzoeken op den duur kunnen afgesloten worden met een minnelijke schikking, waar dat eigenlijk de onderzoeksrechter en zelfs de rechters die ten gronde hebben geoordeeld volledig worden aan de kant gezet. Ja. En dat is natuurlijk een totaal nieuwe ontwikkeling. Dat is een kleine, stille revolutie. Hè.
Ja, want dat is dan in die zin toch ook wel een verruiming. Niet alleen het soort zaken dat onder die regeling valt, maar ook het feit dat zo'n minnelijke schikking nu ook mogelijk is als er al een strafvordering ingesteld is.
Ja,
dat was vroeger niet mogelijk.
Ja, dit is echt wel wat men kan noemen een Copernicaanse revolutie. Hè? Waardoor dat er natuurlijk ook heel veel deining is ontstaan bij de onafhankelijke rechterlijke macht, bij de onderzoeksrechters en ook bij een aantal magistraten. Zij kunnen op elk ogenblik overroeld worden door een middelijke schikking die achter hun rug wordt afgesloten na, zal ik maar zeggen, geheime onderhandelingen tussen iemand van het parket en een verdachte. Dus ja, ik begrijp, dat is een enorme evolutie waarbij dat de macht verschuift van de onafhankelijke rechter naar de parketten. Hè? Dat is natuurlijk iets wat kwaad bloed, terecht kwaad bloed zet bij een aantal onafhankelijke en integere magistraten. Hè?
Ja, nu was dat al voorzien in het artikel 216 bis van 2011, het feit dat de procureur daarin kan beslissen, of is dat iets uit die omzendbrief?
Nee, het is zo, de omzendbrief regelt vooral de misdrijven, somt de misdrijven op waarvoor dat een minnelijke schikking mogelijk is.
Mag ik eens even nog iets een verklaring vragen? Wat is eigenlijk een omzendbrief? In mijn oren klinkt dat gewoon als bij wijze van spreken een nieuwsbrief, iets informatiefs. Maar blijkbaar, ik heb de indruk dat deze omzendbrief toch een soort van wetgevende waarde heeft dan of zo. Is dat normaal?
Ja, dat is onze stelling. Hè. Dus de omzendbrief is in feite een soort instructie die uitgaat van de minister van Justitie en de vijf procureurs-generaal. Ja.
Een instructie, maar dat gaat dan dat toch is over iets wat eerder al beslist is in een andere context?
Ja, maar wat wij zeggen inderdaad, dat is dat deze omzendbrief meer is dan dat. Hè. We zeggen, deze omzendbrief heeft eigenlijk een soort reglementerende, wetgevende capaciteit, omdat het bijvoorbeeld bepaalt dat die minnelijke schikking kan gebruikt worden voor een hele reeks misdrijven die dan worden opgesomd. Wij zeggen, kijk, zo'n ding kan alleen maar in principe in de wet staan. Normaal kan alleen de wetgever, het parlement, na debat beslissen welke misdrijven dat er voor minnelijke schikking in aanmerking komen. Maar men heeft dit parlementaire debat eigenlijk omzeild. Men heeft het parlement aan de kant gezet. Men heeft de wetgevende macht eigenlijk compleet genegeerd. En men heeft dus in klein conclaaf, minister van Justitie, 5 procureurs-generaals, bepaald welke misdrijven dat er nu voor een menelijke schikking in aanmerking kunnen komen. En dat zit dus in, dat is bij die omzendbrief gevoegd. Dus wij zeggen, ja, die omzendbrief is in feite meer dan alleen maar een gewone omzendbrief.
Ah ja, ja, is die dan, of is dat dan wel rechtsgeldig?
Wij zeggen dat eigenlijk de minister van Justitie en het college van procureurs-generaal op de stoel van de wetgevende macht is gaan zitten en dat dat niet kan. En daarom vragen we de vernietiging daarvan aan de Raad van State. Voilà, dus dat is eigenlijk die marge die wij nu zetten. De wet zelf van vorig jaar, die wordt ook aangevochten door ons, of beter gezegd door onze collega's van de Franstalige Liga, want we hebben een soort taakverdeling. Franstalige Liga voert de procedure voor het grondwettelijk hof tegen de wet. Wij voeren de procedure voor de Raad van State tegen de omzendbrief. Maar uiteraard supporten we voor elkaar en gaat het eigenlijk om een gezamenlijke actie van de twee ligas.
Ah ja, dat is een mooie taakverdeling.
Dat is een taakverdeling en ook een werkverdeling, want u begrijpt, dit soort procedures, dat vergt opoffering, dat vergt heel veel werk en inzet, juridische spitstechnologie en noem maar op. En wij moeten dus een klein beetje de arbeid verdelen.
Nu, ik vind het nogal verontrustend dat mensen die op hoog niveau verondersteld werden, worden toe te zien op het naleven van de wet, dan eigenlijk zelf die wet overtreden.
Ja, maar zij zullen wellicht onze stelling niet bijtreden. Ze zullen uiteraard volhouden dat hun werkwijze wel correct is. Maar goed, ik heb er alle vertrouwen in dat zowel het Grondwettelijk Hof als de Raad van State in deze zeer, zeer belangrijke kwestie de minister zal terugfluiten. En ik hoop het, omdat het natuurlijk enorme maatschappelijke gevolgen heeft. Het gaat hier over fraudedossiers, waar dat er echt wel miljoenen, en dan druk ik mij voorzichtig uit, voor de gemeenschap en de staat en de schatkist op het spel staan.
Ja, inderdaad, want ik kan me voorstellen dat de overheid jarenlang geld en tijd steekt in een bepaald proces en dat dan op een bepaald punt daar zo'n afkoopsom komt, wat dat dan uiteindelijk met zich meebrengt, dat het de staat meer gekost heeft dan dat het opbrengt, zal ik maar zeggen.
Ja, het is nu zo, en dat is ook een van de punten waar ons rechtsgevoel en ons gevoel voor gelijkheid wordt op de proef gesteld. Het is zo dat in die omzendbrief sprake is van bijvoorbeeld een boete van 10%. Hè?
Ja.
Een boete van 10% voor een individuele fraudeur. Persoonlijk vind ik dit echt een gunsttarief. Hè? Dat is een absoluut gunsttarief. Als je weet dat het gaat om grote, vaak jarenlange, goed georganiseerde fraude die bewust gebeurt en waarbij dat de gemeenschap enorme averij oploopt, dan is 10% natuurlijk een gunsttarief. Hè? Je moet weten dat in BTW-carousels bijvoorbeeld men dikwijls uitpakt met 200%. Hè?